Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we deze dienst opdragen aan de Heere God. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus en in en door hem ook onze Vader. We komen u zo danken dat wij zo bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. We komen u zo danken dat wij vanavond bij elkaar mogen komen in die ene naam die u onder de hemel hebt gegeven. De naam van uw Zoon, onze geliefde Heer Jezus Christus. En laat het vanavond zo zijn, Heer, dat het om hem gaat. In alles wat we doen. In alles wat we mogen doen in deze dienst qua techniek of qua orgelspel of in het zingen. Of in het geven van onze gaven. Of in het spreken. Heer, laat het zo zijn dat we in een totale afhankelijkheid van u deze dienst mogen beleven. U weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. U weet wat er in ons hart leeft. Voor u is niets verborgen. En Heer, of het nu verdriet, pijn en moeite is, of vreugde, voorspoed en blijdschap, laat het zo zijn dat we vanavond alles neerleggen voor de voeten van de Heer Jezus Christus. En bij u, Heer Jezus, komen en aan uw voeten gaan neerzitten om woorden te horen van eeuwig leven. Woorden horen die vol zijn van het leven, die vol zijn van uzelf. Heer, wilt u ons helpen om te luisteren, om dat woord ook echt in ons hart te laten landen. En tegelijkertijd danken wij u dat het uw verlangen is om de Heer Jezus Christus uit te bouwen in ons leven, uit te leven in ons leven. Heer, we hebben uw kracht daarvoor nodig. We hebben uw wijsheid daarvoor nodig. We hebben uw kennis daarvoor nodig. Anders wordt het een eigen werk en dan zal het mislukken. Maar wanneer u komt door de kracht van uw Heilige Geest, en als u ons aan onszelf openbaart, wie wij zijn zonder Christus, Heer, dan kunnen wij niets anders doen dan met lege handen naar u toe gaan, zodat u onze lege handen vervult met de Heer Jezus Christus. En Heilig, doe dat door het werk van de Heilige Geest, dat uw Heilige Geest vanavond de woorden die we vanuit uw woord zullen lezen, echt laat landen in ons hart. Dat wij er wat mee gaan doen. Dat we niet alleen maar hoorders zullen zijn, maar dat we ook daders zullen zijn. En Heer, we weten het. Dat als we daders worden van het woord, dan wordt er één iemand zichtbaar. Jezus Christus onze Heer. Heer, we willen u zo bidden voor degene die hier hadden willen komen, maar die door de omstandigheden van het leven niet konden komen. Namen zijn genoemd. En zo heeft ieder van ons nog wel andere namen toe te voegen aan het lijstje. Van mensen die ziek zijn. Mensen die door de ouderdom niet meer kunnen komen. Mensen die in verdriet gedompeld zijn. We leggen hen voor u neer. Omdat we weten, Heer, dat het bij u de beste plaats is. U wilt komen met uw troost, u wilt komen met uw bemoediging, om hen bij te staan in de moeilijkheden van het leven. Heer, zo willen we bidden voor het volk Israël. Wij weten dat u nog een weg gaat met dit volk, dat u nog niet klaar bent, en dat eens de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En dat er dan vrede vanuit Jeruzalem zal zijn. En tot die tijd, Heer, bidden wij voor de vrede van Jeruzalem. En willen wij u vragen of u door de kracht van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest ook mensen vanuit het volk Israël wilt toevoegen aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat bidden we niet alleen voor het volk Israël. Dat bidden we ook voor de Arabische volkeren. Ja, voor alle volkeren. Heer, laat het zo zijn dat er nog zoveel kinderen van u worden toegevoegd in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Doe het tot uw eer. Het gaat niet om de mens, maar het gaat erom dat u groot gemaakt wordt. Heer, we willen u ook bidden voor de vervolgde broeders en zusters. We kunnen ons dat zo niet voorstellen. We weten wat dat zo is. En we lezen het misschien op internet of via een krantje. Of we horen het of we spreken er met elkaar over. Maar Heer, wereldwijd worden 75% van onze broeders en zusters leven in landen waar het niet veilig is. Waar ze vervolgd worden. Waar ze gemarteld worden. Waar ze zelfs in gevangenkampen zitten. Enkel en alleen omdat ze in de Heer Jezus geloven. Heer, sta ze bij. En leer ons om voor hen te bidden. Zoals wij mogen weten dat ze ook voor ons bidden. Heer, laat alles zo ook vanavond zijn. Tot eer en tot glorie van uw naam die te prijzen is. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. Is heilig en volmaakt. En waar het hart en schreden richt, wordt uw heil gesmaakt. Johannes de Heer 51.
Thank you.
We openen het woord van de Heere God vanavond in het evangelie van Lucas. We zullen twee gedeelten met elkaar lezen. Het ene komt uit het evangelie van Lucas en het andere uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de Colossenzen, hoofdstuk 2. Maar eerst lezen wij Lucas 22, een gedeelte daaruit. Lucas 22. Lucas 22. En daar lezen wij vanaf vers 14, dat is de instelling van het avondmaal. En daar staat in Lucas 22 vanaf vers 14, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd, dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Tot zover de eerste schriftlezing. We gaan met elkaar nog zingen. Johannes de Heer, 800, gouden harpen hoor ik ruisen. Wierookgeur strijkt naar omhoog, schone harmonieën bruisen, machtig door de hemel boog. Johannes de Heer, 800.
Thank you.
Lieve broeders en zusters, we hebben met elkaar een stukje gelezen over de instelling van het avondmaal. En hier kunnen we op zich al een hele preek over houden, omdat het zeer bijzonder is wat hier gebeurt. Maar ik wil uit dit gedeelte 1 of 2 punten halen en dan wil ik met u gaan naar de Colossensebrief hoofdstuk 2. En het eerste punt wat ik hieruit wil halen, en daarom heb ik vers 24 er ook bij gelezen, dat er heel vaak gedacht wordt dat het avondmaal, zoals de Heer dat aan ons heeft gegeven, dat het avondmaal is gegeven voor mensen die een bepaalde status hebben bereikt. Die een bepaald geloofsniveau hebben bereikt, waardoor de gang naar het avondmaal open is gegaan. Maar wat ben ik blij dat dat niet zo is. Wat ben ik blij dat dat niet zo is. Want het avondmaal, zoals de Heer ons dat heeft gegeven, is namelijk een maaltijd. En als wij aangaan, is het namelijk een belijdenis in ons leven, dat wij juist in ons leven de Heer Jezus nodig hebben en dat wij niet zonder Hem kunnen. Het is een belijdenis dat wij het vanuit onszelf niet kunnen en niet redden. En dat wij naar Hem toe gaan en belijden met het avondmaal. Heer Jezus, wilt u mij de kracht geven, wilt u mij bijstaan om in u te leven? Want degene die bij de Heer Jezus aan het avondmaal lagen, dat waren ook niet zomaar allerlei heiligen. Ja, die werden op een gegeven moment op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus geheiligd. En hadden door dat werk een positie in Hem gekregen. Maar wat staat er in vers 24? Dan staat er: er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Dat komt voort, die vraag komt voort uit hoogmoed. En hoogmoed, zoals we weten, is zonde. Maar juist voor zondaren heeft de Heere God, heeft de Heere Jezus het avondmaal gegeven. Ter bemoediging om hen bij te staan in de strijd van het leven. Want als God geen zondaar zou toelaten aan het avondmaal, of mensen niet zou toelaten die zonde doen in het leven, dan zou hij hier helemaal niet het avondmaal ingesteld hebben. Omdat de Heere God, de Heere Jezus het hart kende van zijn discipelen. Hij wist wie Petrus was. Hij wist wie Thomas was. En hij wist wie al de andere apostelen waren. Maar juist stelt hij het avondmaal in om hen te bemoedigen en hen op hemzelf te wijzen. Op datgene wat er gaat gebeuren. Want bij de instelling van het avondmaal moest datgene nog gebeuren. En daarom hoop ik, ook vanuit dit gedeelte, dat u echt telkens weer opnieuw, als u een kind mag zijn van de Heer Jezus Christus, van de Heere God, dat u telkens weer opnieuw de vrijheid vindt om aan te gaan aan het avondmaal. En daarmee te belijden: Heer Jezus, ik heb u nodig. Dat is zo mooi aan Calvijn. Maar Calvijn, die had het liefst elke week avondmaal. Elke week ook vanuit dat sacrament. Vanuit dat punt, vanuit die bediening. Dat een mens beleed dat hij niet zonder de Heer Jezus Christus kon. Dat zal dat mooi zijn. Als we zo aan het avondmaal gaan. En ik weet het wel, Paulus heeft natuurlijk in 1 Korinthe 11 ook het een en ander over het avondmaal gezegd. En dan wordt er gezegd: ja, de mens beproeven zichzelf en eten en drinken van het brood en van de wijn. Heel vaak wordt de zelfbeproeving eruit gehaald. En wordt er gezegd van: ja, je moet jezelf beproeven. En als ik mezelf beproef, dan vind ik altijd wel een reden om niet aan het avondmaal te gaan. Ja, maar dat is niet wat Paulus schrijft. Dat is niet wat Paulus schrijft. Paulus schrijft namelijk dat zelfbeproeving juist leidt naar het avondmaal. En dat kunt u gewoon lezen hoor, in 1 Korinthe 11. Het staat er heel duidelijk. De mens beproeven zichzelf. En door die zelfbeproeving kom je erachter dat je het niet zonder Christus kan. En eten van het brood. En drinken uit de drinkbeker. Dus als we met onszelf bezig gaan, als we eerlijk met onszelf bezig gaan, dan zouden wij het verlangen hebben om elke dag het avondmaal te vieren. Om elke dag de Heer Jezus Christus te gedenken. Om elke dag datgene te gedenken wat Hij voor ons heeft gegeven. En wat staat er dan? Nog meer, en dat is heel belangrijk, en daar wil ik op verder gaan vanavond. Dat er staat op het moment dat hij de drinkbeker neemt, dat staat in vers 20. Dan staat dan, nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Vers 20 van Lucas 22. Dat is een nieuw verbond. Een nieuw verbond. En dit is een nieuw verbond wat God in eerste instantie sluit met het volk Israël. Dat heeft met dit verbond te maken. Wat de Heer Jezus hier aanhaalt. Als hij de drinkbeker opheft en zegt deze drinkbeker is het teken van het nieuwe verbond in mijn bloed. Maar dat nieuwe verbond, en dat kunnen we lezen in Jeremia 31, dat moet u maar opschrijven of misschien onthouden om nog eens een keer door te lezen. Maar dat in Jeremia 31 staat dat de Heere in eerste instantie met het volk Israël een nieuw verbond aangaat. En dat is een verbond wat gesloten wordt op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En je kunt delen in dat verbond door bekering. Door bekering. En daarom zegt de Heer Jezus ook, dit is een drinkbeker in het is het nieuwe verbond in mijn bloed. Er is een nieuw verbond aan ons gegeven, aan het volk Israël. En wij mogen daarin delen door bekering. Het volk Israël heeft niet afgedaan. En God gaat zo zijn hele weg nog. Of zo. Maar God gaat zijn hele weg nog met het volk Israël. Hij gaat het weer aannemen tot zijn volk. En dat zal gebeuren in de tijd die nog gaat komen als de gemeente is opgenomen. En dan gaat God weer verder met het volk Israël om daar te komen met het volk Israël waar hij wil komen, wat zijn doel is met het volk Israël. En het volk Israël zal zich gaan bekeren. Paulus zegt in de Romeinenbrief, dan zal heel Israël zalig worden. Nou, er zijn heel veel theologen die zich daarover gebogen hebben. Wat het dan is, dat hele Israël, dat laat ik vanavond even rusten. Maar het staat er wel. En dat is op grond van het nieuwe verbond wat God in eerste instantie heeft opgericht met het volk Israël. En wij mogen daarin delen. En het teken van dit verbond, van het genadeverbond, is niets anders dan de beker met de wijn. Omdat dat wijst naar het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Dat staat hier. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. We hebben het al gezegd tegen elkaar, dit verbond, dit ga je meemaken en dit mag je beleven op het moment dat wij ons bekeren. Op het moment dat wij wederom geboren worden. Op het moment dat wij uit God geboren worden. En dan is onze positie ook veranderd. Onze positie is dan in Christus Jezus. En daar schrijft de Paulus ook over. Bijvoorbeeld in de Colossensebrief, maar ook in de Efezebrief. Dan zijn we verzegeld met de Heilige Geest. Dan tot de dag van onze verlossing. Dan zag God zelf ervoor in dat hij ons die dag laat meemaken, er kan niets tussen komen. Wij zijn zijn kinderen, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, zegt Efeze 1, met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Lieve broeders en zusters, als wij geloven in de Heer Jezus Christus en wij door God uit hem geboren zijn, dan zijn wij zo ontzettend rijk. Dan zijn wij zo ontzettend rijk. En als wij dat steeds meer in ons hart uitgewerkt krijgen door de Heilige Geest, dan zal ons leven gaan overvloeien van dankbaarheid. Dat kan niet anders. Als we beseffen uit wat voor staat wij kwamen, namelijk de dood staat, dat er een eeuwige scheiding lag tussen God en tussen mij. Tussen God en u. En dat die kloof, dat die status van ons is omgekeerd door God. Dat we van dood levend zijn geworden. Paulus zegt, en dan komen we langzamerhand bij de Colossensebrief. Paulus zegt in Colossense 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Wij zijn getrokken. Als wij hem hebben aanvaard, als wij hem hebben aangenomen. Ja, nogmaals, dat is niet dan een werk van ons zo van zie mij hier dat ik hem heb aangenomen of wat dan ook. Nee, maar het is wel een vraag die ons gesteld wordt. Het is wel iets dat aan ons gevraagd wordt of wij de Heer Jezus willen aannemen. En als wij hem hebben aangenomen, dan moeten wij en dan kunnen wij niets anders dan zeggen het is enkel genade, het is enkel zijn barmhartigheid. En dat zegt Paulus ook. Paulus zegt dan hier, we hebben het net met elkaar gelezen, hij heeft ons getrokken. Hij heeft ons getrokken. Uit de duisternis tot het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het is niet ons werk geweest. Het is niet onze keuze geweest. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het in ons uitgewerkt. En als u hier nog zit, in de duisternis, omdat u niet weet dat u een kind van God bent, omdat de Heilige Geest dat nog niet in uw leven heeft geopenbaard, nog niet heeft kenbaar gemaakt, dan mag u ook weten dat God een oog op u laat vallen ook vanavond. Dat God u trekt, dat God jou trekt. Waarom weet ik dat? Anders had u hier niet gezeten. Want hier gaat vanavond het woord van de Allerhoogste God open. Het is niet mijn woord. Het is zijn woord. En doordat dit woord open gaat. En u hier misschien zit. Die misschien jaar en dag in de kerk zit. Maar nog niet weet een kind van God te zijn. Nog in de duisternis van het bestaan leeft. Dan mag ik vanavond als gezant van de Heere God zeggen dat Hij een oog op u heeft. Dat Hij vanavond een oog op u laat vallen. Dat Hij vanavond bezig is om u uit de duisternis te trekken. Tot het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En wat is het geweldig mooi om dat te beseffen, broeders en zusters, dat dat in ons leven is gebeurd, dat God dat in ons leven heeft uitgewerkt. Wij zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde gekomen. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Niet van de zonde vanuit het verleden, niet van het zonde vanuit het heden, maar ook van de zonde die we nog gaan doen in de toekomst. Hij heeft ons de verlossing gegeven. Dat is onze positie die we hebben in hem. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Want als we gaan beseffen dat wij in hem de verlossing hebben. En wat is de verlossing? De vergeving van al onze zonden. Van al onze zonden. Niet van enkele of niet van een paar. Of niet dat we er een paar zelf moeten oplossen of wat dan ook. Nee, maar zal er maar één zonde in uw leven blijven bestaan waarvoor u zelf verantwoording moet afleggen. Aan de driemaal heilige God. Dan zal dat, die ene zonde, een argument zijn voor de allerheiligste God. Om u voor eeuwig te vernietigen. Het is enkel genade. Het is enkel Gods genade. Er zit niets van onszelf bij. Maar in hem hebben wij de verlossing. Die hebben we. Amen. Dat is belangrijk om te beseffen. Dat is zijn werk in ons leven. En dat geeft in ons leven, als we kinderen zijn van God, zo'n geweldige onderstroom van dankbaarheid. Dat wij niets anders kunnen. Als hoe meer we dat gaan beseffen, hoe meer we dat gaan beseffen. Dat we niets anders kunnen dan zeggen duizendmaal, o Heer. Zij u voor alles dank en eer. Dat was het werk van God. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Gewerkt, uitgewerkt door zijn Heilige Geest in onze levens. Maar ja, hoe moeten we en hoe mogen we dan met elkaar omgaan? En wat wordt er dan van ons gevraagd? En dat wil ik met u gaan lezen in Colossenzen 2 vanaf vers 16. Colossenzen 2 vanaf vers 16. Laat dus niemand, vers 16 van Colossenzen 2, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, als u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Als pakt niet, proeft niet, raakt niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. Nou, dit is in principe het leven in Christus. Amen. Dan kunnen we naar huis. Dit is het, broeders en zusters. Dit is het. Kijk, wat er gebeurt in het leven, en wat er gebeurt onder heel veel kinderen van God, is dat ze elkaar allerlei bepalingen opleggen. Dat ze elkaar allerlei wetten voorschrijven. Dat ze elkaar allerlei dingen op gaan leggen. En zeggen van, je moet je hier aan houden, je moet je zus houden, je moet je zo houden, je moet dit doen, je moet dat doen, noem maar op. En als je dat niet doet, dan word je veroordeeld. Maar dat is niet Christus. Dat is niet Christus, want we hebben juist gelezen, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En wat houdt dat in? Namelijk de vergeving van de zonde. En op het moment dat ik mijn broeder oordeel, dan oordeel ik omdat ik vind dat hij een zonde begaan heeft. Een fout heeft gedaan. En hier staat dat God ons alles heeft vergeven. God heeft ons alles vergeven op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom staat er ook in vers 16, en we hebben het net met elkaar gelezen. Dus laat dus niemand u veroordelen. Niemand u veroordelen. Hier staat niet, oordeel niet. Nee, hier staat de andere kant. Hier staat, laat niemand u veroordelen. En waarom niet? Omdat wij weten wat onze positie is in de Heer Jezus Christus. Wij weten dat onze positie een heilige positie is, een aparte gezette positie is. Dat wij in God geplaatst zijn, maar dat wij hier op aarde leven, in onze zondige natuur, in onze oude natuur, maar dat wij door God en door het woord aangemoedigd worden om te leven vanuit onze nieuwe positie die we hebben in Christus Jezus. En daarom, in die nieuwe positie hoort het niet dat wij elkaar gaan veroordelen. Dat wij elkaar gaan veroordelen, dat hoort niet. Waarom niet? Omdat God het ook niet doet bij ons. God veroordeelt ons niet. Omdat Hij in Christus alles heeft vergeven. En vandaar dat Paulus hier ook zegt, laat dus niemand u veroordelen. Mag ik u vragen, ligt u misschien vanavond hier onder een oordeel? In wat u in de familie hebt meegemaakt, of in de gemeente hebt meegemaakt, of waar dan ook hebt meegemaakt, dat u zich veroordeeld voelt, omdat er dingen zijn gebeurd die niet goed zijn gegaan. Vanavond mag ik u, op grond van het woord van de Heere God zeggen, laat niemand u veroordelen. Hoe moeilijk het ook is geweest. Wat de fouten ook zijn geweest. Laat niemand u veroordelen. Niemand. Leef vanuit uw positie die u hebt gekregen in de Heer Jezus Christus. Dat is zo belangrijk. En Paulus die schetst hier allerlei dingen. En allerlei dingen ook over feestdagen, over nieuwe maan, over sabbat, over wat je eten mag, wat je drinken mag. En noem maar op. En dan zegt hij, deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Kijk, als we bijvoorbeeld de hele wet van God pakken en alle geboden pakken over wat je mag eten, wat je niet mag eten, over de tabernakel, hoe die is gemaakt en alle voorwerpen in de tabernakel, dat alles geheiligd moest worden met het bloed. En noem maar op dat over de tempel, over de inwijding van de tempel, over de priesters, over de Aaron, de hoge priester, over de levieten, over alles. Alles moest perfect gedaan worden zoals God het had voorgeschreven. Als u Exodus 39 en 40 gaat lezen, als Mozes op een gegeven moment de tabernakel heeft opgericht en daar alle attributen heeft geheiligd, dan staat er bij elk attribuut, hij zette de kandelaar neer, hij stak het licht aan, met een vlammetje. En wat staat er dan? Hij deed het zoals de Heere hem had bevolen. En dan gaat hij naar de tafel der toonbroden. En dan schikt hij de toonbroden. Dan schikt hij de tafel. Zet hij de tafel recht in de tabernakel. En dan die broden erop. En dan staat er. En hij deed zoals het de Heere het had bevolen. En waarom moest dat? Waarom moest dat nou precies zo gaan zoals de Heere het had bevolen? Nou, dat zegt Paulus hier. Omdat die dingen een schaduw zijn van de toekomstige dingen. En de Hebreeënbriefschrijver gaat er veel dieper en veel verder op in. Dat alles namelijk een schaduw is geweest van de Heer Jezus Christus. Van het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom moest alles precies zo gebeuren. Want zou de mens eigenhandig iets inbrengen. Dan zou de mens iets inbrengen in het werk van de Heer Jezus Christus. En dat mocht niet. Daarom zag Mozes erop toe dat alles precies gebeurde zoals God had bevolen. Maar daar hoeven wij ons nu toch niet meer mee druk te houden. Wij mogen leven als kinderen van God. Wij mogen leven in Christus. Wij hoeven niet bezig te zijn met de schaduw. Wij mogen bezig zijn met de persoon. Met de Heere Jezus. Met wat Hij voor ons gedaan heeft. En we mogen vanuit het Oude Testament leren dat God een God is die zo precies is. Die alles laat uitkomen zoals Hij het bedoeld heeft. Zoals zijn doel is geweest. En zoals Hij alles in de eerste komst van de Heere Jezus Christus uit liet komen. Zo mogen ook wij geloven dat Hij alles in de tweede komst van de Heere Jezus Christus precies zo laat uitkomen. Maar lieve broeders en zusters, wij hoeven niet bezig te zijn met de schaduw. Dat we die elkaar op gaan leggen. En dat we daarin als mensen niet meedoen, elkaar gaan veroordelen. Nee, 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 het is geen genade. En Christus leert ons bij monden van de profeet of van de apostel Paulus om te leven uit genade. En wat leert dat, dat leven uit genade? Nou, die schaduw, daar moesten mensen altijd mee bezig zijn. En daar moesten mensen altijd maar druk mee zijn. En dan moest het precies gedaan worden zoals God het bevolen had. Maar wat is nou het genadeleven? Dat zegt iets in vers 19. Daar staat namelijk, en zich niet houdt aan het hoofd. Dus mensen die gewichtig doen door allerlei dingen, engelenverering en gewichtig lopen te doen omdat ze bepaalde wetten houden en zus en dit houden en zo houden en dat houden. Die gewichtig proberen te doen, maar zich niet houden aan het hoofd. En het hoofd is Christus. Waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit. Wat staat er dan? Door de groei die bij God vandaan komt. De groei die bij God vandaan komt. Het feit dat er in ons hart een verlangen leeft om de Heere Jezus Christus te verhogen, om Hem te aanbidden, om voor Hem te leven. En daarin wil God groei geven, dat wil God laten groeien, zodat we nog meer kennis krijgen van de Heere Jezus Christus, zodat we nog dieper mogen wortelen in de genade van de Heere Jezus. Dat is precies wat Petrus zegt aan het eind van zijn brief, zijn bede, laat uzelf groeien in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Maar die groei komt bij God vandaan. Want we zijn voor de wet zijn we gestorven. De wet zijn we gestorven. Dat staat in vers 20. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. We zijn voor de wet gestorven. De wet geldt niet meer voor ons. En ik blijf het maar herhalen omdat het zo'n hardnekkig punt is dat de wet voor ons geldt, maar de wet geldt niet voor ons. Omdat wij met Christus zijn gestorven. We zijn met Christus gestorven. De genade geldt voor ons. Wij mogen in Christus leven. En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus hier dan zegt, als dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan alsof u nog in de wereld leeft bepalingen opleggen? Wij leven wel in deze wereld, maar we zijn niet van de wereld. We zijn hemelburgers. En wij mogen vanuit die hemelse positie leven. Wij mogen vanuit die hemelse positie de Heer Jezus leven. Wij mogen vanuit die hemelse positie met elkaar omgaan. Niet meer dat we allerlei geboden en verboden aan elkaar opleggen, maar dat we gaan leven vanuit de liefde, vanuit de genade, vanuit de heiliging van onze heiland, Jezus Christus de Heer. En dat wij biddend elke keer weer naar Hem toe gaan en zeggen, Heer, we willen meer van U. We willen meer van Uw Zoon. We willen meer van de Heer Jezus. Vervul ons telkens weer opnieuw, telkens dieper. In de kennis van Hem, in de genade van Hem. Weet je wat we daarvoor nodig hebben? Niet een heel wetboek wat we zelf hebben opgesteld, wat misschien nog zwart is en wat er goed uitziet, waarin allerlei onze bepalingen staan en allerlei dingetjes die we zelf hebben geregeld en die we voor onszelf hebben bepaald. Nee, weet u wat we daarvoor nodig hebben? Dat zijn gewoon lege handen. Lege handen. Naar de Heer Jezus toe gaan met z'n allen en zeggen, Heer Jezus, we willen echt meer van U. We steeds dieper gaan beseffen wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij voor ons. Laat dan dat verlangen in uw leven. En dan kunnen we zeggen, ja, maar de een heeft zoveel verlangen, de ander heeft zoveel verlangen. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Want er kan zelfs het verlangen een wet worden in ons leven om ergens te komen waar broeder Thomas er misschien is. Nee, 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 nee. Dat is geen genade. Maar als het verlangen er maar is, hoe klein misschien ook, maar als we het verlangen maar hebben in ons leven, dat de Heilige Geest in ons leven uit kan werken om steeds meer en steeds meer van de Heer Jezus Christus in ons leven te willen. Dat wij Hem zo lief hebben, dat we Hem zo willen verhogen in ons leven. Het gaat niet om onszelf, maar het gaat om de Heer Jezus Christus. Zoveel dingen. Mag ik het zo samenvatten? Vers 23 zegt, deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, maar die dingen hebben ook heel vaak een eigen wijsheid in zich. Dat we het zelf wel weten. Maar dan ben ik zo blij dat Paulus verder gaat. En die brief die gaat gewoon verder. Hè? Want Paulus die behandelde dit in Colossense 2, het laatste gedeelte. dat we elkaar de wet kunnen opleggen en allerlei bepalingen kunnen opleggen. En dat we ons zicht op Christus kwijtraken, ons zicht op de genade kwijtraken, ons zicht kwijtraken op de positie die we hebben gekregen in dat nieuwe verbond. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan gaat Paulus zo verder en dan zegt hij, dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet doen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven. En uw leven, we zijn ook weer opgewekt, en uw leven is met Christus verborgen in God. En dit is een tekst, daar kunnen we jaar en dag over nadenken. Maar daar kom ik nooit volledig achter. Dit gaat zo ontzettend diep. Dit kunnen we met ons verstand niet beredeneren. Maar daarom is het ook geen beredenatie waarin we vanavond hier bij elkaar zitten. Nee, het is een geloof. Het is een geloof op het moment dat God ons wederom geboren heeft laten worden. Zijn wij met Christus verborgen in God. Ja. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Dat is zo bijzonder. Dat is enkel genade. Dat is enkel de barmhartigheid van God. Dat we iets niet krijgen wat we verdiend hadden. En dat we iets krijgen wat we niet verdiend hadden. Dat God ons met Christus verborgen heeft in hemzelf. Ik denk dat het goed is dat we dat eens op ons in laten werken, broeders en zusters, wat dat inhoudt. We hebben net met elkaar gelezen dat het niet gaat om allerlei bepalingen, allerlei wetten en allerlei dingen en allerlei regels die we elkaar opleggen, waarin we elkaar veroordelen. Maar dat het gaat om onze positie die we hebben op wat er gebeurd is in Christus Jezus. In de wedergeboorte met ons, dat wij met Christus verborgen zijn in God. En Paulus zegt, als je wil leven uit genade, dan bedenk je de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Mag ik u vragen, mag ik mezelf vragen, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig geweest in de afgelopen week? Als we net gehad hebben over het zelfonderzoek, nou waar zijn we dan mee bezig geweest? Zijn we dan bezig geweest met de dingen die wij vinden, die ik wil? De wetten, de regels, de bepalingen, noem maar op. Of zijn wij in ons leven bezig om de dingen te bedenken die boven zijn, waar Christus is? Ja, wat zijn dat dan? Nou, mag ik het zo zeggen? De dingen bedenken die boven zijn. Als we dat doen, staat er één persoon centraal in al de dingen die wij bedenken. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. En niemand anders. Niet ons eigen ik. Niet onze man, niet onze vrouw, niet onze kinderen. Maar Jezus Christus. Als wij de dingen bedenken die boven zijn, dan mag er iets van ontstaan in ons leven dat wij Christus willen uitleven hier in deze wereld. Maar ook dat wij hem verwachten. Paulus zegt het in de Filippenzen, brief 3 vers 10. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat heeft ook iets, als we dingen bedenken die boven zijn, dan heeft dat ook te maken met het feit dat wij hem verwachten. Filippenzen 3 vers 10. Dat wij hem verwachten, onze zaligmaker. En dat houdt al wat in, dat wij gaan nadenken over de zaligmaker. Dat hij ons heeft zalig gemaakt. Dat God dat in ons leven heeft uitgewerkt. En dat wij hem verwachten. Dat we niet zo bezig zijn met de aardse dingen, de aardse beslommeringen, maar dat wij elkaar mogen helpen om boven de aardse beslommeringen uit te kijken en de dingen te bedenken die boven zijn. En dat houdt ook in dat op het moment dat wij gaan, door de moeite van het leven, door de druk in ons bestaan, dat ook dan wij dingen bedenken die boven zijn. We hebben het afgelopen week en net in de voordienst ook nog even gehad over het loslaten van de dingen en het bij God neerleggen en het overgeven van de dingen en het bij God neerleggen, aan God overgeven. En het klinkt zo mooi en het is ook wel goed bedoeld, maar wat is het eigenlijk? Als je geconfronteerd wordt met ziekte, met pijn, met moeite, met verdriet, wat is het dan om de dingen over te geven, om de dingen los te laten en bij God neer te leggen? Ik denk, ook als we hier in onze geliefde broeder Paulus willen volgen en de aanmoediging die hij geeft, dat we dingen gaan bedenken die boven zijn, dat we gaan bedenken dat hoe moeilijk wij ook zitten in de moeite van ons bestaan, dat we mogen weten dat hij erbij is. Dat hij ons leidt. Dat hij ons zegent. En dat we met hem gewoon over de dingen mogen praten. Dat we de dingen met hem mogen delen. Lieve broeders en zusters, het bedenken van de dingen die boven zijn, is dat we gaan nadenken over het feit dat we een God hebben die met ons meeleeft. Met ons meebeweegt. Die onze pijn en onze moeite kent. Onze zorgen. Zegt de Hebreeënbrief niet. Volgens mij is het Hebreeën 4. Dat er op een gegeven moment staat in Hebreeën 4. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Maar soms kom je van die mensen tegen die dan zeggen van ja, als je dingen meemaakt in je leven, dan geloof je te weinig of zo. Of dan heb je allerlei andere dingen die je doet en noem maar op. Dat is niet waar. Dat is niet waar. We kunnen een hele preek over houden over de tuchtiging van de Heer. Maar laten we de dingen bedenken die boven zijn. En dat is dit. God is erbij. Voor nu. En tot in alle eeuwigheid. Heeft hij beloofd. Dat is bedenken wat boven is. Niet loslaten. Volhouden. Ik ken sommigen vanavond die zoveel meemaken. Vol. Hou vol. Hou vast. De druk zal ons niet klein krijgen. Want we hebben een God die voor ons staat. En een Christus die door zijn geest in ons woont. En wat er ook gebeurt, laten we hem verhogen. Laten we bedenken dat wat boven is. Christus, onze Heer, die wij verwachten. Amen. We gaan met elkaar zingen, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Opwekking 44, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. En die mogelijk gaan we dit lied met elkaar staande zingen. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Heere Jezus, we danken u. Dat u erbij bent in ons leven. En dat u erbij blijft in ons leven. En dat u ons uitnodigt, ook vanavond weer, om in uw genade te leven. Onszelf niet te laten oordelen of veroordelen. Maar te leven vanuit onze positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. Te leven als een hemelburger. Met onze voeten op de aarde. Heer, we danken u voor datgene wat u hebt mogelijk gemaakt. Heer Jezus, we danken u dat u dat offer hebt gebracht en dat u dat offer zelf bent geweest, dat volmaakte offer wat de Vader heeft aangenomen. En we danken u dat we op grond van dat offer bij uw Vader mogen komen. En dat de weg naar de genadetroon ieder uur, ieder ogenblik open staat. Heer Jezus, we danken u voor uw genade. Laat ons groeien in de kennis van wie u bent en van wat u gedaan hebt. Opdat we ook steeds meer en meer de eeuwige schepper, de Vader, leren kennen zoals hij is. Heer, help ons om in genade te leven. Amen. We gaan nog met elkaar een lied zingen. Johan de Heer 830. Eens zal ik gaan door de gouden poort en voor mijn God verschijn. Geeft de Heiland mij daar een levenskroon. Hoe zalig zal dat zijn. O, wat een blijdschap en vreugd wacht mij daar omhoog. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegen en het derde en het vierde couplet na de zegen. En onder het voorspel is de dienst er of veranderd. De Heer zegene u en uw gaven. Dus we gaan zingen Johannes de Heer 830, vers 1 en 2 voor de zegen, vers 3 en 4 na de zegen en onder het voorspel de dienst er of veranderd. Broeders en zusters, en tot die tijd mogen we met ons dragen de zegen van de Heer. En dat houdt in dat we als gezegende mensen in deze wereld mogen staan. En deze zegen ook uit mogen dragen aan iedereen die we tegenkomen. Misschien ook mensen aan wie wij niet die zegen zouden geven of willen geven. Maar dat we geen onderscheid maken. Omdat het Gods verlangen is om mensen te kennen. Wees een zegen. Tot het moment dat de Heere Jezus Christus ons komt halen. En dat wij voor eeuwig bij hem mogen zijn. Ga heen en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met u ons allen. Amen.